come what may and with everything we have got. We will do whatever it takes and more.
Welkom bij Europa Mania, de corona thuiswerkeditie nummer 2. Whatever it takes. De Mario Draghi-klassieker rolt van de tongen van vele Europese leiders. Maar doen ze wel werkelijk alles wat er mogelijk is om de economische gevolgen van de corona-uitbraak te beperken? Wat ze zeker wel doen is het sluiten van grenzen. Want het vrij verkeer van personen en het vrij verkeer van goederen, toch de basisbouwstenen van de Europese Unie, daarvan lijkt niet veel meer over te zijn. Ondertussen lijken de Britten zich dan weer minder zorgen te maken over de uitbraak van het virus. Zeker de vader van premier Boris Johnson en de Britse Benidorm-badgasten maken zich niet zo druk. En in Brussel, daar is het niet de bedoeling dat je gaat hamsteren, net zoals hier trouwens in Nederland. Maar er is één uitzondering, de Europese Commissie, die mag wel hamsteren. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio.
En ik ben Han-Dirk Hekking, verslaggever Europa van het Financieel Dagblad.
Han-Dirk, jij zit daar ergens in de polder in Noord-Holland. Ben die polder rond je huis al een beetje zat aan het worden?
Nou, het enige wat ik me eigenlijk nu realiseer is dat wij al jarenlang aan social distancing doen. Ook voordat het zeg maar in de mode kwam.
Hoezo?
Nou ja, als ik over de polder kijk, dan zie ik helemaal niks. Alleen maar polder. Af en toe komen er wat kinderen in de speeltuin hier in de buurt spelen enzovoort. Maar voor de rest zeg maar, houden wij onze afstand ten opzichte van mensen die ons ziek kunnen maken.
Ja, eigenlijk was alleen je dagelijkse gang naar de redactie in Amsterdam, dat was problematisch.
Ja, ik kom bijna zeg maar, eigenlijk een soort sociaal isolement waarin we langzaam maar zeker terechtkomen.
Ja, nee, ik heb het nog een beetje opgekrikt zelfs, want de huisarts vanochtend gesproken en die gaat er maar vanuit dat ik het coronavirus heb. Omdat mijn moeder blijkt het te hebben, want die is als een van de weinigen wel getest omdat ze van een krukje gevallen was, de pols gebroken had en toen naar het ziekenhuis moest. En daar werd ze getest. Gaat verder goed met haar. Ze voelt zich helemaal niet grieperig of ziek. Maar ja, de kans dat ik vorige week vrijdag, toen we daar een hapje gingen eten en daarna een spelletje, dat spelletje wat we gingen doen, was misschien niet heel handig. Want een dobbelspelletje waarbij je de hele tijd de dobbelstenen aan het doorgeven bent. Dat was een soort corona-cirkeltje wat we op de vrijdagavond blijkbaar gecreëerd hebben.
Dus, ja, je hebt dus eigenlijk een soort corona-roulette gespeeld met je familie.
Ja, een soort rare vorm van Russisch roulette blijkt het geweest te zijn. Dus de situatie is nu dat ik vrienden opbel die dan langskomen met een tas boodschappen die ze dan voor de deur zetten. En dat je dan de deur niet mag open doen. Het is een beetje onwerkelijk af en toe.
Nou, veel beterschap.
Ja, nou ja, volgens mij, ik voel me verder ook prima. Alleen, ik ben nog niet enthousiast bezig om mee te doen aan de muur die Rutte wil opbouwen. Ik denk, laat ik vooral op dit moment maar zorgen dat ik geen andere mensen aansteek. Dus daarom spreken we elkaar dus ook weer op afstand via de laptop. Ja, zo goed als kwaad probeert de Europese Unie toch, nu ze echt het epicentrum van de coronacrisis zijn, daarmee om te gaan. Met name als je kijkt naar de economische gevolgen die ze enigszins binnen de perken proberen te houden. Ook naar de grenzen stipte ik al even aan, maar daar komen we straks wel op terug. Eerst die economie. Volgens mij zijn er drie momenten geweest deze week die belangrijk daarin geweest zijn. Eerst de videoconferentie van de ministers van Financiën van de Eurogroep op maandag. Toen deden de regeringsleiders staatshoofden op dinsdag eigenlijk hetzelfde nog een keer. En op woensdagavond laat kwam er een besluit vanuit de Europese Centrale Bank. Volgens mij was dat een beetje de drietrapsraket waar we doorheen gegaan zijn. Ja. Te beginnen met dus de Eurogroep en voorzitter Centeno. God, die dacht echt dat die Draghi in het kwadraat moest zijn. Hè?
We will protect our citizens and our currency. Come what may and with everything we have got. Our commitment to provide support in this time of need is unlimited. We will do whatever it takes and more to restore confidence and support a rapid recovery.
Ja, het is hartverwarmend om te zien hoe iedereen eigenlijk probeert om duidelijk te maken dat we niemand zullen laten vallen en dat er miljarden strooien over de planeet om te beginnen over de Europese Unie uit.
Ja, totdat je dan een beetje weer, zoals we vorige week al een beetje deden, achter die berekeningen gaat zitten kijken. Want nu was het ook, dan komt er zo'n tweet en zo'n persbericht waarin dan staat, het had het over 1% van de Europese economie. Dat is de grootte van de steun die er nu al over Europa heen gestrooid is. En dan denk je even van, oh jee, ze hebben een gigantisch nieuw fonds opgericht met allemaal geld. Totdat ik even een navraag ging doen en dat het inderdaad gewoon het optellen was van alle nationale maatregelen die we in de weken daarvoor al hadden gehad. Maar ja, het was vooral een exercitie in daadkrachtig klinken een beetje. Hè?
Ja, maar je ziet eigenlijk wat dat betreft een enorme vergelijking is er te maken met de eurocrisis van pak een beet, zeg maar 9 à 10 jaar geleden. Het probleem daarbij was dat elke keer zeiden regeringsleiders dat ze elkaar niet zouden laten vallen. En vervolgens bleek dan door individuele uitlatingen dat er weer een discussie ontstond over hoe solidair ze werkelijk met elkaar waren. En dat zie je nu eigenlijk opnieuw gebeuren. Centeno die doet zijn whatever it takes moment. Lagarde heeft dat vorige week donderdag een eerste kans gehad. Dat verpesten ze. Nu heeft ze het woensdagavond of woensdagnacht eigenlijk weer goed gemaakt. Opnieuw duidelijk gemaakt dat de ECB alles eraan zal doen. Maar ja, dan gaat het vizier toch weer richting de lidstaten van de EU en de eurolanden. Van ja, hoe solidair zijn die met elkaar? Wat gaan zij allemaal gezamenlijk doen? En dan zie je de hele tijd dat mensen enorme behoefte hebben aan retoriek om te laten zien van we zullen er zijn voor bedrijven, voor de burgers. Ja, en dan gaat vervolgens gaan mensen zoals jij en ik gaan testen hoeverre die solidariteit en hoeverre die werkelijke actiebereidheid, hoeverre die gaat.
Ja, want Hoekstra, minister van Financiën, die had het in een reactie maandag nog over een gigantisch pakket. En toont maar de solidariteit aan die er is tussen de lidstaten. Ja. En eigenlijk werd dat toen de regeringsleiders gingen bellen op dinsdag begin van de avond. Toen werd wel een beetje duidelijk dat waar de barsten in dat geheel zitten. Die barsten zijn toch vooral zichtbaar als je kijkt naar het noodfonds, het ESM.
Ja.
Het grote project wat opgestart is na de vorige economische crisis om er in ieder geval beter voor te staan als zo'n situatie zich weer zou voordoen. En wat wij heel lang kende als eurobonds, maar wat nu omgedoopt is tot coronabonds. Hè? Dat zijn wel de twee conflictpunten al.
Het grappige is dat je gewoon ziet dat de discussie die we hier al in deze podcast al vaker hebben benoemd, namelijk de discussie over de omvang van de Europese begroting, waarin Nederland altijd aan de zuinige kant zit, met niet heel veel andere lidstaten, maar wel aan de zuinige kant ten opzichte van een hele grote groep andere landen die niet zuinig wil zijn, althans ietsjes minder zuinig wil zijn. Die discussie zie je nou gewoon zichzelf volledig herhalen bij wat er nu vervolgens in Europa moet gebeuren met het geven van noodsteun. En het punt is uiteindelijk dat Nederland nu zit samen met Duitsland, zijn het de meest vocale tegenstanders van het instelling brengen van het Euronoodfonds ESM.
Hoewel ze dat voorzichtig formuleren nu. Hè? Je wil niet in deze crisistijd zeggen van nein, gaan we niet aan beginnen. Het moet wel van nou ja. Want ik heb Rutte daar inderdaad nog naar gevraagd. Die gaf een soort digitale persconferentie na die videocall met de regeringsleider.
Kijk, er is natuurlijk in Europa een heel instrumentarium om elkaar te ondersteunen. En dat is ook eerst plaats de ruimte die er binnen het Stabiliteits- en Groeipact is om de automatische stabilisatoren in de landen te laten werken. Je ziet vanavond in Nederland dat wij een enorme steun geven aan bedrijfsleven en ZZP'ers en daarmee de werknemers in die bedrijven. Ter grootte van, nou, ik dacht dat Hoekstra gezegd had in de persconferentie. Ik herhaal het bedrag niet, want ik weet niet of hij het nou noemde of dat door een journalist was geconstateerd, maar het gaat om heel veel geld. Dat kan ook in andere landen waar die ruimte er natuurlijk is. Daarnaast heb je natuurlijk gewoon een Europese instrumentarium. Daarnaast is er daarbovenop is er natuurlijk altijd een discussie over Europese instrumenten. Maar daarvan is in algemene zin bekend dat Nederland er altijd wel terughoudend in is. Hè. We snappen best dat als het gaat om het SGP, daar iets meer flexibiliteit is binnen het Stabiliteits- en Groeipact vanwege deze crisis. Daar verzet Nederland zich niet tegen. Maar wij hebben nog geen voorstellen gezien over zo'n coronabond waarover gesproken werd. En in algemene zin zijn dat niet de type voorstellen waar we als eerste zelf aan denken.
Ja, het is, wat dat betreft is het gewoon een soort ja, woordenspel waarin mensen aan de ene kant zeggen van ja, nee, we zijn zeker bereid om alles te overwegen. Hè? Dus dat verklaart ook waarom Merkel plotseling corona-obligaties, de coronabonds, leek te omarmen afgelopen dinsdag. Ze willen niet gelijk overal koud water opgooien, maar ja, Nederland stelt zich gewoon op het standpunt vooralsnog dat we eerst maar eens moeten zien wat de effecten zijn van het oprekken van het stabiliteits- en groeipact, hè, dus de begrotingsregels van de eurozone. Ja, en dan gaan we later nog wel eens een keertje verder praten over wat er voor de rest zou kunnen gebeuren. En de grap is uiteindelijk dat de ECB natuurlijk woensdagnacht met een enorm pakket is gekomen, waardoor vorige week donderdag zei Christine Lagarde nog, nee, de lidstaten moeten gewoon ervoor zorgen dat het begrotingsbeleid met uitgaven binnen de
perken blijft. En de ECB is er niet om de spreads, het verschil tussen de Italiaanse en de Duitse obligaties, om dat zo klein mogelijk te houden. Die werd er ook behoorlijk kwalijk genomen natuurlijk.
Precies. Dus overigens was het natuurlijk wel degelijk zo dat de ECB het monetaire beleid enorm verruimde om de crisis te bestrijden. Maar de boodschap van Lagarde was heel duidelijk van, ja, maar lidstaten, jullie zijn zelf ook aan de beurt. Ja, en nu zegt Nederland in feite en ook Duitsland van, leuk dat de ECB dat heeft gedaan. Maar effectief is de Nederlandse-Duitse opstelling nu gewoon dat Nederland en Duitsland vooralsnog op de handen lijken te blijven zitten als het gaat om het nadenken over Europees brede nieuwe maatregelen naast wat de ECB nu heeft gedaan.
Ja, de houding is toch een beetje van, nou, komt eigenlijk wel goed uit. Nu hebben we even de tijd, er is even wat ruimte om rustig die discussie over het ESM, over die coronabonds, omdat is te gaan voeren. Eigenlijk heeft Lagarde een beetje de druk op de politici weggehaald met het besluit van woensdagavond.
Ja, en je ziet dan vervolgens dat de rituele dans die wordt ingezet altijd als het gaat om het delen van de kosten en delen van de uitgaven, die is volledig weer ingezet. Dus je hebt Nederland en Duitsland die op de rem trappen en die zeggen van nou, we kunnen er wel eens een keer over nadenken, misschien ooit een keer, maar het is nu nog te vroeg. En vervolgens krijg je dan geluiden uit Italië, Frankrijk, bijvoorbeeld van politici die zeggen van ja, we moeten nu toch echt solidariteit laten zien, want anders stort de eurozone ineen. Vanochtend was, en gisteren deed hij dat ook al, de Franse minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire, die daar eerst tegenover het parlement vanochtend in een televisieshow nog een keer duidelijk maakte waarom de eurozone nu echt moet ingrijpen. Want anders dan komt het niet meer goed met de eurozone en misschien wel niet met Europa. Vind je het goed als ik probeer Frans te spreken in deze podcast?
Tuurlijk. Doe jij je beste Bruno Le Maire.
Oké. Si on laisse tomber certains états, si on dit à l'Italie, par exemple, débrouillez-vous seul, l'Europe ne s'en relèvera pas. Met andere woorden, als we tegen Italië bijvoorbeeld zeggen, of tegen alle lidstaten van, weet je, het is ieder voor zich, red jezelf maar, dan gaat Europa niet uit deze crisis opstaan.
Macron was ook volgens mij de eerste die op zijn telefoon via Twitter reageerde op het ECB-besluit van, nou, dat is goed dat in ieder geval Europa bij elkaar gehouden wordt. En nu moeten we de volgende stappen gaan zetten. Dus dat is toch een hele andere reactie dan uit Den Haag en Berlijn komt. Even voor de goede orde, dat ESM, dat noodfonds, daar zit een, wat is het, 500 miljard euro ongeveer in of zoiets?
Ja, er zat 500 miljard euro in, maar een gedeelte is in de vorige crisis al besteed. Bijvoorbeeld in de vorm van leningen aan Spanje, die de bankensector daar toen moesten redden. Dus effectief heeft Klaus Rekeling, maandag heeft hij dat nog toegelicht, heeft hij 410 miljard in zijn bazooka groot. Als je dat bij dat pakket van de ECB voegt, dat effectief neerkomt, geloof ik, iets van 1000 miljard. En dat is nog trouwens helemaal niet eindig, heeft Lagarde gezegd. Dan is dat wel een serieuze pot met geld. Het punt is natuurlijk van, als je kijkt naar de ECB, is wat de ECB doet, eigenlijk is gewoon vooral liquiditeit in het financiële systeem pompen met dat pakket wat de ECB heeft voorgesteld. Dus dat betekent gewoon dat er heel veel geld in het financiële systeem rolt. Wat de ESM zou kunnen doen, dat is dat, om het uit te leggen, dat noodfonds, dat gaat dus naar de markt toe, geeft obligaties uit, trekt geld uit de markt. En met dat geld dat ze aantrekken, kunnen ze vervolgens lidstaten steunen. Het mooie van het ECM tussen aanhalingstekens, het hangt er van natuurlijk af van welke kant je kiest in deze discussie, maar het mooie van het ECM is dat een lidstaat, een euroland, zelf gelijk dat geld gewoon in de pocket krijgt. En dus met andere woorden, beleid kan financieren dat op een andere manier, namelijk door zelf geld te lenen op de kapitaalmarkt, misschien veel duurder is om aan te trekken. Het ESM hanteert een soepele rente, je moet uiteraard wel terugbetalen, maar de rente is een stuk lager dan de kapitaalmarktrente zou zijn.
En je krijgt dus direct geld. En eigenlijk de coronabond op een vergelijkbare manier, hè, als die er ooit zou komen.
Ja, nou, de truc van een coronabond is dan eigenlijk, dat is dan eigenlijk de derde trap van de raket zou dat zijn. Als het ooit gebeurt, hè, want ik denk dat heel veel mensen daar gewoon sceptisch over zijn. Maar het onderscheid daarvan is weer dat als het ESM geld aan jou zou lenen, omdat je bijvoorbeeld krap bij kas zit, dan zou het ESM kunnen zeggen, ja, maar meneer Pinster, u krijgt wel van ons die 20 miljard om uw sores in uw financiële huishouding op te lossen. Maar dan willen we ook gewoon dat uw uitgavenpatroon een stukje minder royaal wordt.
Als je mij 20 miljard geeft, zie je me nooit meer terug, hoor. Dan koop ik eigenlijk een tropisch eiland.
Maar ik maak deze grap, of ik maak deze vergelijking om te zeggen, er zit conditionaliteit in. Er zitten voorwaarden aan het geven van het geld. Ja. Bij eurobonds is die voorwaardelijkheid eigenlijk een stuk minder. Dan heb je gewoon eigenlijk in feite geef je met elkaar geef je obligaties uit. Die zijn dan in feite rusten die op de gedeelde garantie van al die eurolanden, waaronder ook die van Duitsland. En Duitsland leent natuurlijk het goedkoopst op de kapitaalmarkt. Maar die voorwaardelijkheid zit er niet aan. Dat betekent zeg maar dat als je slecht denkt over mensen, bijvoorbeeld over slecht denkt over zuidelijke lidstaten, dat doen ze in Duitsland en Nederland soms wel eens, dan is dat gratis geld en dan hoeven ze zich niet meer te hervormen en dan kunnen ze lekker hun ding blijven doen zoals ze altijd hebben gedaan. Daarom blijven die coronabonds en die euro-obligaties of eurobonds, die blijven gewoon echt een soort fata morgana van de eurozone, zou ik het bijna willen noemen. Maar het ESM, dat bestaat gewoon, dat geld ligt er gewoon. En dat is nu de discussie natuurlijk van ga je dat geld zeg maar uitgeven aan eurolanden in nood of niet. Wat er moet gebeuren is ten eerste dat er natuurlijk een land echt effectief daadwerkelijk een aanvraag voor indient. Dat is ook een beetje de opinie van Scholz, hè, de minister van Financiën van Duitsland. Die zegt van ja, we hoeven eigenlijk helemaal niet te zeggen dat het ESM er is om in actie te komen voor de coronacrisis. Want het geld is er al, het fonds is er al.
Die maar een aanvraag in.
Die maar een aanvraag in. Waarom zouden we nu al gelijk maar alles activeren? Waarom zouden we onze bazooka volledig al afschieten? Het is een bijna semantische discussie die hij ervan maakt. Het fonds is er. Waarom zouden we ze maar moeten zeggen dat het fonds er is?
En het is dus waarschijnlijk ook geld wat je misschien juist in deze crisis gerichter kan gebruiken. Ik zat van de week te luisteren naar een podcast van de New York Times, waarin ook een van hun economieredacteuren een uitleg gaf. En wat de Europese Centrale Bank doet, en de Fed dan in Amerika, is natuurlijk die liquiditeit het systeem inpompen. Dan kan je je afvragen, want het is natuurlijk niet zozeer dat er, hij vergeleek het met, dat je eigenlijk een fabriek hebt die geen producten meer maakt. Die iPads worden niet meer gemaakt. Dus het is niet zozeer een vraag van dat wij niet kopen, maar ze zijn er gewoon niet om te kopen. Weet je, dus als je dan met zo'n noodfonds of eventueel die bonds, kan je misschien ook iets gerichter dingen doen in lijn van wat we nu eigenlijk al zien gebeuren. Zeker, en daar heeft het ene land wat meer ruimte voor dan het andere. Dus dat je gericht MKB-bedrijven, ZZP'ers, luchtvaartmaatschappijen die in de problemen komen, dat je die toch wat gerichter daarmee helpt.
Ja. Precies, en dat je gewoon in feite een soort financiële transfer in het leven roept, waardoor dat soort bedrijven gewoon de enorme afnemende inkomstenstroom kunnen opvangen. De grap is bijvoorbeeld dat Le Maire, die Franse minister van Economische Zaken, die ik net probeerde na te doen in mijn beste schoolfrans, Die zei vanochtend bij die uitzending waar ik naar geluisterd heb, gaf hij bijvoorbeeld een voorbeeld hoe de regering bedrijven zou kunnen helpen. En dat is dan niet alleen maar met het opvangen van dalende inkomsten, maar bijvoorbeeld ook als het gaat om, stel je voor dat je bent een bedrijf, je draait gewoon door, je wil eigenlijk gewoon nog steeds je ding blijven doen. Er is ook alle noodzaak toe en de economie hoeft niet volledig tot stilstand te komen. Sommige dingen zijn ook cruciaal om te doen. Waar bedrijven in Frankrijk nu mee kampen is dat mensen soms gewoon niet meer naar het werk toekomen omdat ze zich zorgen maken over hun gezondheid. Met andere woorden, die bedrijven die draaien daardoor gewoon onder capaciteit of die hebben gewoon een probleem om open te blijven. Le Maire zei van ja, we zouden ook gewoon als overheid kunnen regelen dat bedrijven gewoon mensen die wel komen werken gewoon een premie belastingvrij te geven van 1000 euro. Ja, als je als lidstaat krap bij kas zit, dan heb je dat geld gewoon niet. Als je gewoon meer middelen krijgt aangereikt vanuit derden, kun je met dit soort middelen proberen om de economie zo min mogelijk tot stilstand te laten komen gezien de crisis.
Ja, mogelijkheden die er in Nederland en Duitsland misschien wat makkelijker liggen. Als je denkt, dat komt er nou voorbij. Er gaat nu de vuilniswagen, die komt nu hier langs in de straat. Waardoor ik me realiseer dat ik de vuilnisbak niet buiten gezet heb. Ik hoop dat ze volgende week ook gewoon nog steeds komen. Er zit volgens mij nog een andere laag ook onder, zeg maar, politiek gezien. Hè? Weet je, want Merkel die zou tijdens die vergadering gezegd hebben van, ja, weet je, ik sta daar niet afwijzend tegenover al die voorstellen, maar realiseer je wel, het komt nooit door het parlement in Berlijn. En dat is ook een argument wat je vanuit Nederland natuurlijk wel hoort, van, weet je, die steun is daar dus niet. En daarachter zit volgens mij ook een soort angst van als we dit doen, dus wat vaak onder het kopje meer Europa wordt geschaard, dan spelen we juist die anti-Europese krachten in Nederland, in Duitsland, spelen we die extra in de kaart. Nou, voorlopig hebben we nog steeds verkiezingen volgend jaar in Nederland, dus dat is begrijpelijkerwijs misschien iets wat premier Rutte niet wil doen. Tegelijkertijd zie je het omgekeerde in Italië en Frankrijk, waar ze zeggen, ja, als er geen Europese steun komt en we worden niet geholpen, dan gaat dat juist weer die populisten in de kaart spelen. Want kijk dan, Europa doet toch niks voor ons. Dus eigenlijk zijn ze beide met hetzelfde probleem in hun achterhoofd. Alleen het antwoord wat ze daarop hebben is werkelijk compleet 180 graden recht tegenover elkaar en volledig anders.
Ja, nee, ik denk dat dat een terechte analyse is. Het probleem met zo'n redenering van Merkel vind ik wel dat als er nou sprake is van een economische crisis in een land dat een land volledig aan zichzelf te wijten heeft, dan is het inderdaad moeilijk om aan de Duitse belastingbetaler uit te leggen van waarom Europa, lees Duitsland, daar ook aan mee moet betalen om dat probleem op te lossen. Mm-hmm. In het geval van de coronacrisis is de situatie natuurlijk gewoon toch anders. De economie wordt gewoon zwaar getroffen door die pandemie. En ja, dan kun je zeggen van ja, god, de Duitse belastingbetaler begrijpt het niet. Nou ja, hoe je het ook bent of verkeerd, de Duitse belastingbetaler zal heel goed moeten begrijpen dat er gewoon geld in die economie gepompt moet worden. Al was het alleen maar om bijvoorbeeld ook Duitsland gewoon zelf te helpen. Natuurlijk kun je zeggen, Duitsland heeft geld zat. Maar vergis je niet, er zijn ook projecties die uitgaan van dat de Duitse economie door deze crisis met 9% krimpt. De Duitsers zelf komen ook krap bij kas. De Duitsers zelf moeten hun zwarte mul, zoals ze die liefkozend noemen. Dus met andere woorden, het verbod op een begrotingstekort. Dat hebben ze al overboord moeten kieperen. Gewoon omdat er gewoon ook minder inkomsten bij de staat binnenkomen. Vroeger wisten ze gewoon niet wat ze met al die extra belastinginkomsten moesten doen. Vorig jaar was dat nog zo. Nu is dat verhaal eigenlijk gewoon voorbij. En dan ontstaat de volgende vraag. Is het zo dat Duitsland meer geld gaat uitgeven aan Italië als het ESM in stelling wordt gebracht? En dat is dus niet het geval, want het ESM is gewoon een fonds dat gewoon onder de garantie van Duitsland en Nederland, Frankrijk, Italië, noem al die andere eurolanden maar op. Maar onder garantie gaat het ESM gewoon de markt op om geld uit de markt te halen. Het is dus niet zo dat Nederland of Duitsland tientallen miljarden voor Italië op tafel moeten leggen als Italië aanklopt bij het ESM. Nee, het ESM is gewoon een financieringsvehikel in feite, die dan de hoogste kredietwaardigheid heeft, omdat wij daar garant voor staan. En we hebben ook wat kapitaal gestort, maar dat staat niet in verhouding, het gestorte kapitaal, tot het geld dat de ESM uit de markt kan ophalen. Dus in zekere zin is het allemaal begrijpelijk. Hè? We willen natuurlijk voorkomen, Merkel, Rutte willen voorkomen dat ze te boek komen te staan als de grote mecenas van Zuid-Europa, die immers nooit heeft hervormd. Het verhaal dat we altijd al horen en die altijd gratis geld van ons willen op onze kosten. Het verhaal dat we ook tot vervelend toe horen. Dat verhaal gaat dus in feite in deze hele kwestie over het ESM niet helemaal op. Het gaat pas op het moment dat het ESM failliet gaat. En dat ESM kan failliet gaan op het moment dat een land niet meer terug kan betalen, bijvoorbeeld. Maar ja, dat zijn dan scenario's waarvan je kan zeggen, ja, dat ligt zo ver van ons vandaan. Dat risico is zo gering, zou je kunnen zeggen. Want uiteindelijk gaat die crisis natuurlijk ook gewoon geen jaren duren. Waarschijnlijk zeg maar, zal in de tweede helft van het jaar de economische krimp of de recessie waar Italië nu al in zit, waarschijnlijk, die zal gewoon natuurlijk afnemen. Je krijgt natuurlijk ook dat de economie zeg maar, zich weer opricht. Dan gaan mensen weer toch naar buiten toe, dan gaan bedrijven weer toch investeren enzovoort. We will be governed by science and not by mumbo jumbo. And not by mumbo jumbo.
By science and not by mumbo jumbo. De Britten zijn en zullen altijd eilandbewoners blijven. En het lijkt erop dat ze zich tussen al dat water wat veiliger voelen dan de rest van Europa. Reden voor Conor Clerks om zich met een fles limoncello onder een dekbed te verstoppen. Conor, als je naar de pub wil, dan kan dat gewoon. Heb ik in ieder geval begrepen van de vader van Boris Johnson.
Ja, ik heb niet vaak echt te doen met Boris Johnson. Maar ik vond dit toch wel een beetje, het lijkt me best vervelend. Als je zeg maar als land en als regering in een diepe crisis verkeert. Je zegt dan, je gaat op tv en je zegt dan tegen mensen. Oké, als hier zijn de regels, ga niet naar buiten. Doe dit niet, hou sociale afstand. En als we dit allemaal doen, dan zorg ik voor tests en gaan we gewoon heel veel geld strooien. En misschien als we dat allemaal samen doen, dan kunnen we over 12 weken deze crisis afwenden.
I do think, looking at it all, that we can turn the tide within the next 12 weeks. And I'm absolutely confident that we can send a coronavirus packing.
En je vader dan vervolgens zelf in de risicogroep op tv gaat en zegt.
Of course I'll go to a pub if I need to go to a pub.
What do you think your son's going to say to that? He just told you not to.
No, he said, you know, we should avoid going to pubs. But if I had to go to a pub, I'd go to a pub.
Why does anyone have to go to a pub? Why would you have to go?
Well, because the people who run pubs need a little bit of people. And they don't want people to be not in a pub at all. That's my line.
Kan mij mijn reet roesten. Ik ga gewoon naar de pub. Ze maken mij de pis niet lauw.
Het was nog net niet zo erg als die Britten die dan in Benidorm zitten.
Says there's a flu that we just all need to get over. Have a beer. Happy days. Ciao, guys.
In Spanje notabene. Die gaan een hard tempo achter Italië aan op dit moment. En dan heb je toeristen die daar zich een stelletje horeca gedragen.
Ja, sorry hoor, maar ik weet niet of je wel eens Britse toeristen in Spanje gezien hebt. Dit is gewoon een totaal normale gang van zaken. Misschien was dit zelfs al een beetje gedimd, joh.
Dit was eigenlijk al de corona-versie van deze toeristen. Hey, even iets heel anders. Want we hebben het natuurlijk altijd over de Brexit en de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Ik heb de indruk dat daar niet heel veel aandacht meer voor is, hè, op dit moment.
Het is best wel even zoeken als je ook op de, mijn favoriete Britse media gaat kijken. Dan moet je best wel even doorklikken om bij Brexit aan te komen. Maar het gaat natuurlijk op papier allemaal wel door. Alleen een paar kleine kinkjes in de kabel, zeg een globale pandemie. Hoofdonderhandelaar van, van Europa, Michel Barnier, heeft corona.
J'ai été testé hier positief au COVID-19. Je me trouve aussi bien que possible, confiné strictement à mon domicile.
Dus die zit in quarantaine uit de zieken. Maar Johnson, en hij verpakte het heel erg leuk. Hij zei, uitstel van de definitieve Brexit, hè? Uitstel dit jaar, dat wordt niet regelmatig besproken.
Ah, dus, ik zie heel voorzichtig een klein beetje ruimte.
Een heel klein beetje wiggle room, zoals ze dat noemen inderdaad. Maar ja, ja laten we heel eerlijk zijn. Volgens mij zijn er gewoon even andere dingen aan de hand. En er zou koste wat kost geen uitstel komen. Dat willen alle kampen willen dat ook eigenlijk niet. Maar ja, nou ja, goed, ik wil ook niet thuiswerken. En ik zit hier toch met een deken op mijn hoofd in de woonkamer over een microfoon te praten met iemand die ik niet kan zien. We moeten allemaal offers brengen, zou ik maar willen zeggen.
Het is niet fijn om een Litouwer te zijn. Je werkt ergens in West-Europa, je wilt naar huis, maar dan is daar ineens de grens met Polen en je mag niet meer verder. Dus inmiddels pendelen er veerboten van Rügen naar Riga om toch de Baltische burgers ook naar huis te brengen. De grenzen in Europa gaan dicht. Han Dirk, ik las over een onderzoek in de Economist van dit weekend, waarin zij zeggen, ja, het sluiten van grenzen bij een epidemie of een pandemie waar we nu al in zitten, dat heeft eigenlijk niet zo heel veel effect. Ze verwijzen dan naar een Oxford-studie uit 2014. Het had over het aantal besmettingen 3% minder. Dat noemt de Economist in ieder geval niet echt de moeite waard. En ze noteren ook dat bij de Ebola-crisis het zelfs een soort negatief effect had, omdat mensen allemaal illegaal de grenzen over gingen steken, waardoor autoriteiten ook niet echt meer grip erop hadden, ook geen controles konden uitvoeren of er niet juist zieke mensen binnenkwamen. Maar, heb jij een idee waar toch deze reactie vandaan komt? Want inmiddels zijn er, ik heb het gisteren nog even nagevraagd bij de Europese Commissie, 13 van de 26 Schengenlanden die hebben notificaties naar Brussel gestuurd dat ze in meer of mindere mate grenscontroles invoeren, de grenzen dichtgooien.
Ja, het gaat er natuurlijk uiteindelijk om, politiek is ook verwachtingsmanagement. Dus burgers verwachten in EU-lidstaten, verwachten gewoon dat hun regering krachtdadig en slagvaardig zich opstelt bij het bestrijden van zo'n potentieel besmettingsrisico. En dan gaan de grenzen dicht. Die mogelijkheid is er natuurlijk ook om bij noodsituatie dat te doen. Dan moet je inderdaad wel allerlei regels in acht nemen. Maar ja, zo'n virus gaat niet wachten op die 6 weken notificatietermijn, geloof ik, die erop is.
Ja, dat zit ook specifiek verwijst ook naar gezondheidsrisico's. Een artikel, dat is het, 25 en 28, als ik me niet vergis. Dan mag je voor een beperkte tijd. Maar ja, die beperkte tijd is ook niet zo beperkt, want dat hebben we gezien ook rond de dreiging van terrorisme. Dat wordt iedere 6 maanden, volgens mij, wordt het weer verlengd. Dus dat is ook weer zo dat er eigenlijk al redelijk wat grenzen waren waar wat van die controles waren. Ik kan me nog herinneren toen ik naar Salzburg moest. Als je daar de grens met Duitsland overgaat, dan kijken ze toch ook eventjes zo je auto in als je langs de grenspost komt.
Ja, maar goed, in dit geval is het zo dat volksgezondheid is natuurlijk een nationale bevoegdheid. Daar heeft Europa eigenlijk heel erg weinig mee te maken. Dus dat betekent ook dat elke lidstaat zijn eigen benadering hanteert voor het bestrijden van de crisis. Hè. Dus dan heb je de discussie tussen Nederland en België bijvoorbeeld over dat de Belgen vinden onze benadering te laks. Hè. Daarom maken ze ook massaal gebruik van toen het nog kon, van dat ze nog even in heel erg land geen biertje meer konden drinken op café, maar gingen ze dan in Zeeuws-Vlaanderen gingen ze dat doen. Het is een nationale bevoegdheid en dat betekent ook dat burgers kijken natuurlijk naar hun regering om het besmettingsrisico af te remmen. En daarom gaan de grenzen dan dicht of worden de mensen gecontroleerd. Het vervelende natuurlijk is gewoon dat je daar op die manier gewoon enorme problemen kan scheppen aan de grens. Als je dat plotseling invoert, voor Polen gold dat die regeling ging geloof ik zondag in. Ja, er waren allemaal mensen net op weg, natuurlijk gewoon op weg nog naar huis. Er zijn ook Polen vanuit Nederland allemaal nog snel naar Polen teruggegaan, omdat iedereen zag aankomen dat het veel moeilijker zou zijn. Komt nog bij, de paas komt eraan. In katholieke landen willen mensen dat vaak met hun familie doorbrengen. Dus die waren ook allemaal onderweg.
Ja, de Roemeense president die riep al van kom maar niet naar Roemenië, want dat vrije reizen in Europa, dat zit er toch niet echt in. Dus blijf maar waar je bent.
Nee, ja, precies. Dat is ook het probleem. Als je nu Pool bent en je wil bijvoorbeeld vanuit Nederland toch terug naar de familie toe in Polen, dat kun je dat doen. Dan kun je zeg maar in de auto stappen. De Duitse-Nederlandse grens is gewoon open. Hè, omdat de Duitsers ook te weinig grensbewakers hebben om ruimhartig of royaal te controleren aan onze grens.
Ja, is dat ook een van de redenen waarom? Want het is mij een soort mysterie waar ik al een paar dagen achter probeer te komen. Waarom die Nederlands-Duitse grens nou de hele tijd open blijft.
Ergens heeft iemand een keer gezegd dat dit een van de redenen is dat ze niet overal gewoon die enorme maatregelen kunnen treffen. Gewoon, dat ze daar gewoon niet genoeg mensen voor hebben. Mm. Maar goed, wat precies zeg maar de reden is. Kijk, het is natuurlijk ook zo dat het economisch gezien dat Duitsland zich veel minder goed kan veroorloven om enorme grensmaatregelen te nemen ten opzichte van Nederland. Omdat wij natuurlijk met Rotterdam heel veel spullen aanvoeren richting Duitsland.
Wat ja, ook weer waarom de Belgische grens misschien ook open is met Antwerpen, toch ook een belangrijke aanvoerroute is natuurlijk.
Ja, precies. Maar goed, wat er dus gebeurd is, als de Polen nu op dit moment zouden besluiten, laten we toch voor alle zekerheid maar naar vanuit Nederland naar Polen terug gaan. Ja, dan komen ze bij die Pools-Duitse grens. Dan is daar één grote bende met enorme files die er staan, omdat de Polen niet zozeer zijn, maar Polen die terug willen het land niet tot hun eigen land willen toelaten. Maar iedereen wordt gewoon gecontroleerd. Er worden formulieren, moeten er worden ingevuld. Dat betekent dat als je eenmaal die grens, er zijn niet alleen enorme wachttijden, maar als je eenmaal bij die grens komt en je wordt gecontroleerd, dan wordt jou gewoon verteld je gaat nu 2 weken in quarantaine, want je komt uit een ander land. En ook al ben je niet ziek, je gaat gewoon in quarantaine. Dus dat zet wel, denk ik, op een gegeven moment heeft dat een rem gezet op de trek van Polen terug naar huis. Het vrachtverkeer was wel gewoon, zou wel technisch gesproken door de grens moeten. Maar ja, ook al die chauffeurs worden gecontroleerd en er moeten ook allemaal formulieren invullen.
50 kilometer file stond eraan, veel grenzen, zag ik gisteren. Hoewel ik begrijp dat het sinds vanochtend, en we hebben het nu over dan de vrijdagochtend, dat het iets minder is geworden. Dat de Polen zelfs aan Brussel al hebben laten weten dat de grens weer open is. En ik kan het niet helemaal controleren vanaf hier hoe het er op dit moment voor staat. Maar dat is...
Gisteravond was er in ieder geval van de ontspanning aan die grenzen minder sprake. Maar het werd langzaam maar zeker iets minder druk, ook omdat individuele Poolse automobilisten dus weten van we worden toch 2 weken in quarantaine geplaatst, dus waarom zouden we de moeite nog doen? Het is ook zo inderdaad dat de Poolse regering extra grensovergangen heeft opengesteld voor bijvoorbeeld vrachtverkeer om daar doorheen te gaan. Dat hebben de Hongaren die hetzelfde hebben gedaan, hebben dat overigens ook gedaan, hè? Een soort corridor gevormd, zodat Roemeense en Bulgaarse automobilisten die waren gestrand in het niemandsgebied, niemandsland tussen Hongarije en Oostenrijk. Ze kwamen de Oostenrijkse grens nog wel door, maar de Hongaarse grens niet meer. Want Hongarije had eigenlijk relatief korte tijd maar gelaten voor mensen die alleen maar door het land willen heen rijden. Hè, dus zogeheten transitreizigers. En Hongarije heeft er ook wat maatregelen voor genomen, zodat die mensen toch makkelijker gewoon door Hongarije heen kunnen. Die mogen dan alleen via bepaalde routes dat doen.
En dus zijn er veerboten ook nodig, hè? Ja, dat, niet in Hongarije, want daar kom je niet heel ver mee, maar wel over de Donau. Maar voor de situatie in Polen gaan daar, zoals ik al zei aan het begin, tussen Rügen en Riga veerboten op en neer. Han-Dirk, ik zie dat ik nog een mailtje had eerder deze week van het ministerie in Berlijn. Want over die Nederlands-Duitse grens had ik hun toch wat vragen gesteld. Vind je het goed als ik Duits praat in deze podcast?
Ik zou het misschien zelfs verwelkomen gezien deze podcast over Europa gaat.
Nou, daar komt hij. Die voor Uber gehende wiedereinvoering van grenscontrolen concentreert zich daher actueel op binnengrenzen, aan denen dies actueel bijzonders erforderlich erscheint. Een criterium is daarbij die einstufung einer region als risicogebied. Dus weet je, als ik de hele mail lees, dan is het, ze hebben gekeken waar risicogebieden zitten, maar dan begrijp ik niet waarom Denemarken een groter risicogebied is dan Nederland. Maar ze geven tussen de regels door inderdaad ook wel aan van, we hebben gekeken naar de Auswirkung von Maßnahmen. Dus de uitwerking van die grenscontroles. En dat zou er inderdaad op kunnen duiden dat ze toch met het oog ook op economische belangen, zoals de Rotterdamse haven, dat ze daar toch terughoudend in zijn om de Nederlandse grens dicht te gooien.
Ja, ja, het lastige voor die Balten is natuurlijk om nog even op de veerboten terug te komen. je moet altijd door Polen heen als je naar Litouwen, Letland of Estland wil vanuit West-Europa. Ja, tenzij je inderdaad een boot neemt of een vliegtuig.
En dan Oekraïne, Wit-Rusland doet. Dat is volgens mij helemaal om Polen heen. Ja. Ben je waarschijnlijk wel een week zoet. Je had het net over inderdaad die nationale bevoegdheid. Vooral als het om gezondheidszorg gaat. Dat hebben we natuurlijk wel vaker benoemd. Om nog één keer de Economist aan te mogen halen. Die zeiden daar ook iets over. Van als er dan toch een soort sentiment ontstaat van... waarom doet Brussel, waarom doet Europa niet meer? Ja, omschreven dat als... ja, het is een beetje alsof je een kat neemt... en dan een stok gooit... en vervolgens heel erg verontwaardigd gaat zijn... dat die kat gaat ophalen en terugbrengen.
Ja, ik ken ook overigens honden die dat verdommen, maar goed...
Ik had een kat die een soort... ja, in ieder geval dan niet met stokken... maar dan wel met een soort pluizige dingen... die een soort van terugbracht.
Maar ja... Leuk om te horen dat de Economist dit keer een keertje voor Brussel opneemt.
Alle mensen willen vrede voor een zandte Flügelwald.
Als er één dier is waar je boos op zou moeten zijn in deze tijden van corona, dan is het wel de vleermuis die de kip besmette, die de mens dan weer besmette in China. Maar de afgelopen week zijn het vooral de hamsters die het moeten ontgelden. Maar in de Berlaymont in Brussel is er één hamster die gewoon rustig door mag hamsteren. Ria Katz is correspondent van het Financieel Dagblad in Brussel. Ria, eerlijk zeggen, ben jij naar de supermarkt gerend deze week om een lading wc-papier in te slaan?
Nee.
Nee,
toen woensdag, nee, sorry, dinsdag hoorde ik van een bekende van, goh, er wordt gesproken over een lockdown in België. Ik heb het niet bevestigd, maar pas op, dit zit aan te komen. Toen dacht ik, als er echt een lockdown komt en ik mag niet meer naar buiten, dan weet ik het niet. Dus ik ben gewoon meteen mijn jas gepakt en ben een rondje gaan lopen, want het was heerlijk weer hier. En ik dacht, nou ja, die supermarkt is al wel, dus ik hoorde van een collega dat er allemaal rijen stonden. Dus daar had ik helemaal geen zin in. Ik dacht, als ik dan toch nog even wat vrijheid heb, dan liever even lekker door een park lopen in de zon, et cetera. Dus ik ben niet naar de supermarkt gegaan. En ik heb daar ook absoluut geen spijt van. Want ik moet eerlijk zeggen, die lockdown valt tot nu toe wel enigszins mee.
Die rondjes mag je ook blijven lopen gewoon, toch?
Die rondjes mag ik blijven lopen. Maar goed, aangezien het van alle kanten op een gegeven moment bevestigd werd door bekenden van, pas op, er komt een lockdown aan. En ik natuurlijk opgegroeid ben op het platteland. Ja, dat is voor mij de hel om de hele dag binnen te zitten. Dus ik dacht, ik moet eruit.
Hoe heeft dat te maken met dat je op het platteland... Jij bent gewend om in een grote, weidse omgeving op te groeien... waar je de hele tijd buiten bent eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel.
Ja. En die lockdown light die je nu in België hebt, is het ook echt light?
Ja, het is echt light. Er wordt hier op de Belgische televisie ook gisteravond weer heel erg geklaagd over Nederland. Van ja, Nederland doet niet genoeg en straks hebben wij allemaal Nederlandse zieken en we moeten ze ook niet meer toelaten op onze stranden als ze hier willen recreëren of wat dan ook. En het is gewoon, nou, het werd eigenlijk een beetje weggezet als Nederland als een asociaal land. Maar als je kijkt naar de verschillen, dan zijn die helemaal niet zo groot. In België zijn weliswaar alle winkels dicht, maar je mag gewoon nog naar buiten. Je mag ook gewoon een rondje lopen. Dat wordt zelfs aangeraden van overheidswegen. Er is een Belgische site waarop staat wat je nog wel mag. En die zeggen, ga alsjeblieft dagelijks naar buiten. Het is namelijk ook niet goed als jij maanden binnen zit en je cholesterol loopt op, omdat je niet voldoende beweegt. Dus ga alsjeblieft naar buiten. Houd wel natuurlijk die afstand in gedachten, die anderhalve meter. Dus het valt eigenlijk heel erg mee. En ik begrijp van heel veel mensen in Nederland, en ik was er toevallig dit weekend nog, dat het in Nederland ongeveer hetzelfde is. De winkels zijn weliswaar allemaal nog open. Tenminste, een aantal zijn natuurlijk uit zichzelf al dichtgegaan, zoals geloof ik Food Supply en de Bijenkorf en zo. Maar de winkels zijn nog wel open. Maar er is al geen hond meer in de winkelstraten. Mensen die blijven daar ook thuis. Dus eigenlijk... valt het gewoon mee. En ook hier zitten de parken dus behoorlijk vol af en toe als de zon doorbreekt. Dus ja.
Het is misschien ook een beetje een tijd waarin in van die stereotype beelden toch wat sneller weer naar boven komen. Hè? Van de toch een beetje asociale Nederlander. Dat we daar misschien een beetje in terugvallen in deze dagen.
Ja, ik begrijp zelfs dat Nederlanders over het algemeen gedisciplineerder zijn in het opvolgen van overheidsbevelen dan veel andere landen, die weliswaar niet naar buiten mogen, maar dat het dus die lockdown zo moet worden rondgebruld. Omdat dat de enige manier is om mensen echt te laten doordringen van... goh, het is ernst, het is ernstig, het is serieus. Je moet echt gewoon de overheid aanbevelingen opvolgen. Het is inderdaad zo dat het vooral een communicatiekwestie op dit moment is. Althans tussen Nederland en België, want in Frankrijk en Spanje is het natuurlijk heel anders. Daar mag je, daar is het leger ook ingezet. Dan mag je echt niet naar buiten, tenzij je naar de supermarkt of naar de apotheek of naar de dokter moet. Maar
daar hebben ze die besluiten misschien ook in hetzelfde licht een beetje genomen. Als je die speeches van Macron ziet, dan is het toch een beetje de strenge vader die het kind toespreekt. En dat hij niet goed geluisterd heeft en dat hij nu echt goed moet gaan luisteren of zo. Hè?
Ja, klopt.
Ook communicatie.
Klopt, Merkel heeft natuurlijk hetzelfde gedaan. Hè?
Maar het klonk toch wel anders. Dat klonk toch iets meer... jongens, laten we met z'n allen, wat je Rutte ook hoort zeggen, goed luisteren wel en rustig blijven. En bij Macron had ik het gevoel dat hij soms een soort irritatie over mensen die niet naar hem luisteren. Wat misschien ook wel de man eigen een beetje is.
Ja, het is denk ik ook inderdaad een overheidsstijl. Ik denk dat wat Macron deed, dat in Nederland... niet geaccepteerd zou worden, dat wij meer gebaat zijn bij een beetje rustiger aanpak. Hè? Van eerst nee, we sluiten de scholen niet. Op een gegeven moment gaan mensen zelf roepen van ik vertrouw het niet meer, ik hou mijn kind thuis. Dan worden de scholen wel gesloten, et cetera. Ik denk dat wij op die manier wat meer worden meegenomen en dat het ook beter werkt voor Nederlanders.
Ja, nee, we moeten sowieso niet aan paniekgevoelens toegeven, niet schappen leeg gaan plunderen. Het is een beetje vreemd toch wel dat de Europese Commissie dan, donderdag was dat, is gisteren, want we nemen op vrijdag op, ineens zegt van ja, wij gaan medische hulpmiddelen hamsteren.
Klopt.
We have decided to set up a rescue stockpile to rapidly get supplies needed to fight the disease.
Ja, dat was inderdaad even een verrassing. Op zich snap ik wel dat zij willen laten zien dat ze ook wat doen. De Europese Commissie krijgt op dit moment, Brussel überhaupt, krijgt heel veel kritiek van burgers. Van ja, waarom doen jullie niks? We zien jullie niet. Heel veel mensen begrijpen niet dat volksgezondheid nog altijd een nationale aangelegenheid is. Dat Brussel daar in principe ook weinig over te zeggen heeft. Tegelijkertijd zie je dat die nationale... bevoegdheid op dit moment helemaal niet werkt. Italië heeft bijvoorbeeld gevraagd aan de andere Europese landen... joh, we hebben echt een schreeuwend tekort aan beademingsapparatuur, aan mondkapjes. Wat kunnen jullie voor ons doen? Wij weten dat we volgens de regels zelf verantwoordelijk zijn om dit in huis te hebben. Hebben we ook, alleen deze noodtoestand is zo dramatisch... dat wij hier niet meer op onze eigen middelen kunnen vertrouwen. We hebben gewoon meer nodig. Vervolgens heeft
komt uit China nu zelfs.
Precies. Vervolgens heeft dus geen enkel Europees land daarop gereageerd. Want die zijn allemaal zelf aan het hamsteren. Een gedeelte van de landen heeft ook aanvankelijk een exportverbod afgekondigd op mondkapjes, et cetera. En op medische beschermingsmiddelen zoals handzeep en handschoenen en noem het op. Dus ja, Italië zat met de handen in het haar. Andere landen, zoals Nederland en België trouwens, ook zitten ook met de handen in het haar. Want hier worden ook geen mondkapjes zelf geproduceerd, tenminste weinig. En die krijgen dus ook te maken met andere landen die aan het hamsteren zijn. Er is sowieso overigens wereldwijd al een tekort. Dus de Europese Unie heeft gedacht, ja, we moeten toch laten zien van, goh, dat onderlinge uitwisselingssysteem wat wij hebben afgesproken, dat werkt niet. Wij moeten dus maar zelf... die dingen proberen in te kopen met de lidstaten, want het blijft een nationale bevoegdheid. En dan gaan wij ze wel herverdelen. Maar ja, het punt is natuurlijk, gaat dit wel werken? Want als de lidstaten er niet aan kunnen komen, kan de Europese Unie er dan wel aan komen. Weliswaar stelt de EU, Brussel stelt fondsen beschikbaar, 50 miljoen. Maar ja, met geld kun je ook niet veel als die materialen gewoon nauwelijks beschikbaar zijn. Dus... ja.
Nee, dan krijg je ook de rare situatie dat landen het gaan kopen, maar dan met geld van de Europese Unie. Want dat was volgens mij het idee, als ik het goed begreep, dat dus gewoon een lidstaat dat koopt en ergens gaat opslaan. En dan is het wel fijn dat je daar zelf niet zoveel geld aan kwijt bent. Maar je kan het zelf ook niet gebruiken, want in Brussel gaan ze er dan weer over hoe dat wordt ingezet.
Klopt, dat is het systeem. Brussel die betaalt, een lidstaat die aan dit systeem wil meedoen, die moet het dan inkopen. Die betaalt 10% zelf en de overige 90% dat komt dus uit Europese fondsen. En die lidstaat is vervolgens ook verantwoordelijk voor de opslag. Maar de Europese Commissie gaat dat via een agentschap vervolgens herverdelen. Ze gaan kijken van, goh, waar is het hardst nodig? Nou, dat is op dit moment natuurlijk overduidelijk Italië, Spanje. Maar overigens ook Nederland en België. Ik heb net weer met allemaal mensen gebeld. En die zeggen ook van, ja, ik werk hier in Leiden, in Ede en weet ik veel waar, Groningen. En we hebben ze gewoon niet. Dus kom alsjeblieft door met die mondkapjes. Dus ja, het inventariseren is heel makkelijk waar de tekorten zijn. Maar ja, de Europese Unie kan er in principe niet bij. Want de lidstaat heeft het in beheer. Gaan zij op een gegeven moment zo'n lidstaat die het in beheer heeft, maar die dan blijkbaar zelf geen tekort heeft, gaan zij daar dan binnenvallen om die mondkapjes te vorderen? Of ja, ik snap het idee. Ik snap dat ze signaal willen afgeven. En ik vind het ook heel goed dat ze laten merken van, goh, de Europese solidariteit op dit moment ver te zoeken op sommige gebieden. Ook met grensbewaking, ja, dat hebben we natuurlijk wel gezien. Mm-hmm. Maar of dit gaat werken in de praktijk, ja.
Dankjewel, Ria.
Ja, alsjeblieft. Ik heb nog één punt. Goed ja. Nieuws. Mag ik ook goed nieuws brengen?
Ja.
We hadden vandaag een verhaal in het FD over dat er heus wel Nederlandse bedrijven zijn die nu met spoed mondkapjes willen maken. Maar het probleem is, ze hebben geen certificering. Ze moeten dus een bewijs hebben vanuit Brussel en de lidstaten dat zij echt goede mondkapjes hebben die beschermen. Mm-hmm. En die certificering dat duurt gemiddeld een jaar. Ik heb net begrepen dat ons artikel zo waar is opgepakt door de Europese Commissie. Dat ze er naar aan het kijken zijn hoe dit sneller kan. Dus ja, wie weet zit daar in die route meer succes.
Dankjewel. Toch een beetje positief nieuws zo aan het eind.
Precies.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de 26e aflevering van Europa Mania. Of misschien kan ik beter opnieuw beginnen bij de eerste Ik mag mijn huis niet meer uit aflevering. Dan is dit aflevering 2 geweest. Lieve podcastvrienden, stay safe, don't panic en tot volgende week.